Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Hartentip uit Smilde voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organiste is Jantje Bron. De collecte is voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar zuster Tamminga. Woensdag 5 maart om 2:30 middags is er mannen- en vrouwenvereniging. En om 's avonds om 7:30 is het gebedsavond. Na de dienst is er koffie en thee. Zo de Heere het wil, is er volgende week zondag een dienst om 10:00... waarin dominee Maliepaard uit Barneveld hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 107, vers 1.
Oh. Zometeen als antwoord op de groet zingen we het 10e couplet van dezezelfde psalm. Maar eerst geven we elkaar gelegenheid voor een persoonlijk stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heere Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Het thema op deze eerste Lijdenszondag is: weet u, weet jij wat je doet? We willen samen bidden en daarna zingen we Psalm 51, vers 1 en 4. Na de genadeverkondiging zingen we het 5e couplet van Psalm 51. Zullen we dan samen bidden? Heere onze God, ja, weten wij eigenlijk wel wat we doen? Hoe bewust staan we in dit leven? En vooral, dat beseffen we weer wanneer we bij u komen, hoe bewust als christen staan we in dit leven? Heere, u weet het antwoord veel beter dan wij. Maar wanneer wij eerlijk zijn, moeten we belijden dat het bij ons toch best wel eens tegenvalt. En vaak is het nog veel meer dan dat. Want Heere, we zondigen. We doen u onrecht, verdriet, onze naaste. En niet alleen met daden, met woorden, maar ook met gedachten. Met de dingen die we niet doen of zeggen, terwijl u juist zou willen dat we dat wel doen. Heer, als u aan al die dingen denkt, dan is er bij ons geen plaats meer bij u. Heer, wilt u alstublieft ons genadig zijn, niet om onszelf, maar om Jezus Christus wil. Amen.
Oh,
Menselijk gesproken kan het gewoon niet. Je bent bedekt met zonde, bevlekt met zonde. En dan sneeuwwit voor Gods ogen staan. Nee, daar is een wonder voor nodig. Het wonder van genade. En dat mag ik verkondigen aan iedereen die oprecht zijn zonde belijdt. Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gratis gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Richt geheel mijn wil op uw gebod. Maar wat is dat gebod dan? Dat wordt kort samengevat in Romeinen 13. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen. U zult niet doden. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis geven. U zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. Zullen we vragen om de verlichting met de Heilige Geest? Heere, dank u wel dat uw woord open mag gaan en dat we woorden van genade mogen lezen. Dat we mogen horen hoe lief u ons hebt, ondanks alles. En Heer, dat woord van u, dat is zo hoog, zo diep, zo breed, zo rijk, dat wij met ons mensenverstand het niet kunnen vatten. En toch, Heer, is het uw woord dat u tegen ons spreekt. Wanneer we lezen, wanneer we luisteren, wanneer we spreken. Heer, vul ons dan met uw geest, zodat die woorden voor ons gaan leven. Zodat wij vanuit die woorden gaan leven. Heer, kom met uw geest en beziel ons, zodat dat woord van u niet leeg terugkeert naar u. Dat vragen we u uit genade. Amen. Onze eerste lezing is Psalm 22, vers 1 tot en met 9. En daarna zingen we van diezelfde psalm vers 1 en vers 11.
Gebed in aanvechting, een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en zij zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd. Laat die hem bevrijden, laat die hem redden, als hij hem genegen is. Lucas 23, vers 33 tot en met 38. De kruisiging staat erboven. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken, en met hen beschimpten ook hun leiders hem. Zij zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En zij zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, in het Grieks, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden.
We zingen nu gezang 181, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Na de verkondiging zingen we uit de evangelische liedbundel nummer 114, vers 1 en vers 3. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. De tekst voor vanmorgen is uit Lucas 23 en dan het begin van vers 34. Die bede van de Heere Jezus. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Het thema, weet u, weet jij wat je doet? Gemeente van de Heere Jezus Christus, vergeef het hun, bidt de Heere Jezus, want ze weten niet wat ze doen. Maar is dat wel zo? Die soldaat die de hamer en de spijkers hanteerde, die wist precies wat hij deed. Precies waar hij moest slaan, tussen welke botten en pezen door. Hij had het misschien al 100 keren gedaan. En als hij het niet goed deed, dan zou de gekruisigde veel te snel sterven. En dat zou hij op zijn brood krijgen. Nee, een expert was hij. Expert in kruisigen. Reken maar dat hij wist wat hij deed. Het Sanhedrin dan. De Joodse leiders die de Heer Jezus hadden veroordeeld tot het kruis. Wisten die misschien niet wat ze deden? Nou, ze hadden er goed over overlegd. Ze wisten ook precies wie ze niet hadden moeten uitnodigen voor hun vergadering. Die waren niet op de hoogte gesteld. Ze waren wetsgeleerden en ze wisten precies hoe ver ze moesten gaan en waarvoor je wel en waarvoor je niet een doodstraf mocht opleggen. Nou, reken maar. Ze wisten wat ze deden. Nou, Pilatus dan misschien, die Romein. Ja, een jurist met een opleiding die niet onderdoet voor die van de juristen tegenwoordig. Een bestuurder met al heel veel jaar ervaring. Die wist het precies. Nu moet ik zeggen, oké, kruisig hem dan maar. Het volk dan, die riep kruisig hem. Nou, die waren ervaringsdeskundig. Want rondom Jeruzalem waren zoveel kruisen dat de staande balken bleven staan. Dat was makkelijker. En dan hoefde de gekruisigde alleen maar even aan die dwarsbalk te worden opgehesen. Ze wisten wat het betekende als je vroeg om kruisiging. En die moordenaars aan de rechter en de linkerkant, hadden die misschien niet geweten wat ze deden? Nou, het waren geen mensen die in een opwelling per ongeluk iemand hadden doodgeslagen. Het waren echte, geharde moordenaars. Ze wisten het best wat ze gedaan hadden. En ze spotten. Ze spotten met die ene man die daar hing. Met Jezus. Ja, ze weten wel degelijk wat ze doen. Maar ze weten niet met wie ze het doen. De Zoon van God. De Verlosser van de mensen. Denkt u misschien, oké, zij wisten het. Maar wat heb ik daar nou mee te maken? U kent misschien wel dat gedicht uit de 17e eeuw al van Revius. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Nee, ik ben het. Hij zegt zelfs, ik ben die balk die hij moest dragen. Ik ben die doornenkroon. Ik ben die spijkers die ze in zijn handen en zijn voeten sloegen. Ik ben het. Of de slaven die het aan elkaar zingend vroegen. Were you there when they crucified my Lord? Was jij erbij toen ze mijn Heer kruisigden? Oh ja, ik beef ervan. Ik was er. Ik was er niet alleen bij, maar ik was mee de oorzaak. Nou, dat kan je heel opstandig maken als mensen zoiets zeggen. U, jij, bent mee de oorzaak dat de Heere Jezus stierf. Sterker nog, als u, als jij, de enige mens op aarde was, dan was hij voor jou gestorven. Handen in onschuld wassen, zoals Pilatus deed, dat is er voor ons niet bij. Ik weet niet of u een beetje weet wat kruisiging betekent. Als je je erin verdiept, dan lig je er wakker van. Zo'n afgrijzelijke marteling. En zo perfect uitgedacht. Dat gekruisigde mensen soms wel 3-4 dagen, dag en nacht aan dat kruis hingen. Voordat eindelijk hun lichaam het opgaf. Helse pijn. Eindeloos lijden. En je lichaam reageerde iedere keer weer. Zelfs als je het zelf wou opgeven. Je kon niet eens zomaar sterven. Zo hing de Heere Jezus daar. Onterecht. Geen zonde gedaan. Niemand kwaad gedaan, alleen maar goeds. Nooit gelogen. Niemand bedrogen. Zelfs de Romeinen. Geen onrecht gedaan. Het is moord. Jazeker. Moord door zijn eigen volk opgezet. En ook nog eens gerechtelijke moord. Als je het van de menselijke kant bekijkt. En wat kan je dan verontwaardigd zijn als je daarover nadenkt? Ik weet nog hoe een van onze kinderen helemaal, nou, niet meer uit de woorden kwam van boosheid. Toen ze zich realiseerde als kleinkind dat de Heere Jezus zo moest sterven. En dat de mensen dat gedaan hadden. Maar wij dan? Hebt u hem nooit bespot? Ach, zo'n onschuldig grapje. Nou, niet zo beroerd bedoeld, maar nou nee, niet helemaal de eer die hem toekwam, dat is wel waar. Of genegeerd? Ja, heer, ik weet wel dat u nu eigenlijk van mij vraagt dat ik dit of dat, of dat u niet wilt dat ik zus of zo. Ja, maar u begrijpt mij wel, hè? Ik doe het toch lekker maar wel. Hebt u nooit gedaan alsof u hem niet kende? Even je mond houden. Laten ze maar even niet merken dat ik christen ben. Of misschien wel eens ontkend. Ik kan het gewoon niet geloven dat hij Gods zoon is. De enige verlosser, echt de enige. Niemand anders. Hebt u nooit gedaan alsof u uzelf wel kunt redden? Oh, het zit ons zo ingebakken. Dat we onszelf op de troon zetten. Ik op de eerste plaats. En natuurlijk, dan mag de Heere God wel de tweede. Echt, ik weet het zeker. Wij allemaal hebben zijn liefde met voeten getreden. Dat, die simpele samenvatting van de wet. De liefde en dan boven alles de liefde voor de Heere God. Dat doen we niet dag en nacht. En realiseren we ons dan hoezeer we hem dan pijn doen, onrecht doen. Zoals ik las in een gedicht over de Goede Vrijdag, ja. Ik schreeuwde mee, kruisig hem. Maar misschien heb ik mijn mond wel gehouden. Maar ik stond erbij en ik keek ernaar. En als je niet reageert op onrecht, dan ben je meeschuldig. Dat wordt tegenwoordig bijvoorbeeld in verband met seksueel misbruik duidelijk gemaakt. Als je het weet en je doet alsof je er niks aan de hand is, dan ben je meeschuldig. Maar dat geldt ook in deze dingen. Refius had gelijk. Toen hij heel diep zei, ik ben de moordenaar van Christus. En wanneer je die gedachte toelaat, die waarheid, wat raakt het je dan dat het eerste wat de Heer Jezus aan het kruis zegt, dit gebed is, terwijl hij zo wordt gemarteld. Hij bidt, Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Hij bidt. Hij vloekt ons niet uit. Hij steekt geen preek af. Zegt, weet je wel waar je mee bezig bent? Nee. Hij gaat naar zijn Vader. Van de mensen heeft hij niets goeds te verwachten. Maar hij brengt die mensen voor de troon van zijn Vader. Die mensen? Nee, ons. Die daders, ze zijn verantwoordelijk voor wat ze doen. Maar de Heere Jezus liet het toe. Het was vrijwillig dat hij zich liet kruisigen. En hij deed het voor onze zonde. Niet heel algemeen de zonde van de wereld, maar vul uw eigen naam maar in. Hij deed het voor mij. Beladen met de zonde van de wereld. Dat is nog oneindig veel erger dan al die lichamelijke pijn. En hij was daarom, omdat al die zonde van al die mensen, van heel die wereld, van ons, hem bedekte, door God verlaten. Daar kunnen wij ons niet indenken. Wat dat betekent. Zo diep. Dat hoeft geen mens ooit mee te maken. En in die situatie zei hij niet, eigen schuld jongens. Dan moet je eens kijken wat je veroorzaakt. Red je nou verder ook maar. Nu ben ik het zat. Nu heb je het bij mij verbruikt. Ik heb zoveel voor je gedaan. En moest het nou werkelijk zo ver komen? Nee. Hij riep niet de vernietiging over ons af. En wat had hij dat makkelijk gekund. En hij bezweek ook niet voor de verleiding die keer op keer kwam en ook nu weer, als u de Zoon van God bent, nou, kom dan maar af van dat kruis. Als u de Zoon van God, nou, bewijs het dan. Wat was het makkelijk voor hem geweest om te zeggen, oké, jullie willen het bewijs, dan mag je het nu zien. En de engelen zouden zijn gekomen en hij was afgekomen van dat kruis. En wij waren voor altijd verloren geweest. Hij bezweek niet. Hij dacht niet aan zichzelf. Hij dacht aan zijn beulen. Hij dacht aan jou, aan u, aan mij. En niet met een vloek, maar met de bede, Vader. Vergeef het hun. Realiseren we ons dat we die vergeving nodig hebben? Want alle zonde is zonde tegen de Heere God. Ook als je een mens beschadigt en als je de Heer zijn eer niet geeft. Dus vraag om vergeving. Sluit maar aan bij dat gebed van de Heer Jezus. Ja, Heer, vergeef het mij, alstublieft. Want als de Heere God dat niet gedaan had, dan was het de wet geweest van een leven voor een leven. Ons leven. Voor het leven van de Heer Jezus. Ons eeuwig leven. Maar in plaats daarvan gaf Christus zijn leven voor het onze. Luther noemt dat de vrolijke ruil. Christus neemt al mijn zonden en geeft al zijn heiligheid aan ons. Nou, wie zou dat afwijzen? En daarom mogen we dankbare, blijmoedige mensen zijn. Onze Heer aanbidden met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met al onze kracht. En dat betekent ook dat je zelf gaat vergeven. U weet het misschien, dat Stefanus, de eerste christelijke martelaar, hetzelfde gebed bad toen hij gestenigd werd. En als je leeft van vergeving, dan maak je dat niet goedkoop. Ach, nou ja, kan mijn gang wel gaan, want God vergeeft toch. Dan heb je er niets van begrepen. Nee, dan probeer je ook hem geen verdriet meer te doen. Nooit meer zo te leven dat Christus daarvoor zou moeten sterven. Want dan verbreek je dat verbond met hem. Nou, dat zijn hele mooie woorden. Nooit meer zo leven dat we de Heere God verdriet doen. Kijk eens even in uw hart. En ik doe het ook. Kan ik dat? Nou, u misschien? Denk het niet. Ik in ieder geval niet. Een leven voor een leven. Geef je leven aan deze Heer. Nee, niet voor hem, dat kunnen we niet. Maar wel aan hem. En dat betekent dat hij de Heer is van je leven. Dat hij je keuzes bepaalt. Dat hij het is die je helpt om hem te dienen zoals je bent. En de naaste niet te vergeten. Dat je open ogen en oren krijgt voor die wereld om je heen. En dat je het uitstraalt hoe dankbaar, hoe gelukkig je bent dat je verlost bent, eeuwig leven hebt gekregen. Wij, wanneer we geloven in Christus, zijn met hem gestorven en weer opgestaan met dat oude woord opnieuw wedergeboren. En dat is aan je te merken in je relatie met de Heer. En in je relatie met al de mensen en met heel zijn schepping. Want dan ga je leven vanuit vergeving, uit genade. En dat wil je doorgeven, want je wilt niets liever dan dat iedereen net zo gelukkig, net zo dankbaar is en net zo'n toekomst heeft als jij. En dan is zijn sterven het eind van onze onwetendheid. Ja, dan weten we heel goed wat we doen. Dan weten we het iedere keer dat we weer de fout ingaan. En dan vragen we om genade. Ja, want wij zijn geen haar beter dan die Romeinse soldaat. Dan de eerste, de beste oorlogsmisdadiger. En daar kunnen we zelf wel namen voor invullen. Besef maar, ik leef van genade. Christus stierf voor mij. En zo mag ik voor eeuwig leven. Het is een wonder. Aan de ene kant ben ik een zondaar. Aan de andere kant sta ik sneeuwwit voor de troon van God. En wanneer je dat beseft, dan word je mild. Dan leer je bidden voor overtreders. Ah, dat is zo'n mooi neutraal woord. Nee, Laten we het maar invullen. Dan ga je bidden voor die lui die je dwars zitten op het werk. Ga je bidden voor familieleden die je niet begrijpen. Dan ga je bidden voor de mensen in je buurt. Ook die je eigenlijk niet zo mag, omdat ze je bij tijden zo dwars zitten. Dan ga je bidden. Natuurlijk. Heer, vergeef het hun. En help mij ook om hen te vergeven. En zo mogen we in deze lijdensweken nadenken over de genade van onze Heer. Want weten we eigenlijk wel wat Hij deed? Zijn leven. Voor uw leven. Voor jouw leven. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Zullen we dan ons geloof in deze Heere belijden en daarna zingen uit Evangelische Liedbundel 346, Ik wil zingen van mijn heiland. En ik hoop, ik bid dat het uw en jouw belijdenis is. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Van mijn heiland.
Wat is dat mooi, zo samen de lof van onze Heer zingen. Zullen we ook samen bidden. Ja, Heer, alle lof, alle eer voor U. U die ons vrijkocht van de dood, van de zonde, om voor eeuwig met U te leven. Heer, al onze woorden schieten tekort om U daarvoor te danken. Heer, uw vergeving is zo oneindig groot. Daar raken we niet over uitgedacht en uitgezongen. Dank u wel. Ja, Heer, wij weten wat we doen. Wij zijn soms omstanders en soms ook echt daders. En dan komen we weer bij u, Heer, en vragen om vergeving en ook of u ons die dingen af wilt leren, zodat we steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. En ja, dat betekent dat we ons kruis op ons nemen, heel actief, heel bewust. En u navolgen, Heer. En vanuit deze kennis, dat wij niet beter zijn dan wie ook, willen we bidden voor deze wereld. Heere, u kent ze, al die miljarden mensen, en u weet wat ze doormaken. Wij vragen u om te zijn bij de mensen in oorlogsgebieden. En dan denken we bijvoorbeeld weer aan de Oekraïne, waar de spanning weer oploopt. Maar Heer, we bidden ook voor degenen die de oorlog hebben ontketend, dat ze tot inkeer mogen komen. Heer, wisten ze wat ze deden? Misschien wel, vermoedelijk wel, net als wij. Alsjeblieft, geef hen een hart vol vrede. Maak hen vredestichters. We bidden u, Heer, voor de mensen in Noord-Korea, de mensen in Ghana, in Nigeria, de christenen in India. Heere, u hebt dat aangekondigde bloedbad onder hen voorkomen. Dank u wel. Maar Heer, ze leven nog steeds in angst. Angst voor mensen die koeienlevens boven mensenleven stellen. Heer, ontferm u. Breng ook deze mensen tot inzicht in wie u bent. Wij bidden u, Heer, voor de kerk op Cuba. En dank u wel, Heer, voor de gezegende reis van broeder en zuster Van der Veen. Dat ze ook weer veilig thuis zijn. Heer, wat is het geweldig om te mogen zien hoe u steeds weer nieuwe mensen toevoegt aan de kerk daar. Wat geweldig. En Heer, dat geeft ons direct ook heimwee. Want dat willen wij ook zo graag, Heer, dat er ook aan de kerken hier in Nederland weer mensen worden toegevoegd. Steeds meer mensen u leren kennen. En daar bidden we ook voor, Heer, dat dat ook hier mag gebeuren. Dat mensen gaan beseffen dat ze u nodig hebben. We bidden u, Heer, voor de mensen in Gaza en in Israël. Het lijkt wel alsof er weer een nieuwe escalatie komt. En Heer, dat juist aan het begin van de Ramadan. Wij vragen u, Heer, deze tijd is voor moslims een tijd van inkeer. Met heel vaak geweld als gevolg. Wilt u maken dat dat dit jaar anders mag zijn? Want het is ook een tijd waarin u, Heer Jezus, u vaak aan moslims openbaart. Juist omdat ze zoeken naar wie God werkelijk is. Heer, wilt u dat doen? Nog meer dan anders. En niet alleen daar, maar ook hier in Nederland. Heren, we bidden u voor de overheden, ook van ons land. En voor ons koningshuis wilt u hen vullen met uw geest. We bidden voor de zieken. Vragen u of u bij zuster Tamminga wilt zijn, haar weer nieuwe kracht geven. We danken u voor de operatie van broeder Copieres senior, dat die goed geslaagd is. Heer, wat een wonder dat dat kan, dat je op zo hoge leeftijd een nieuwe pacemaker krijgt. Heer, dank en we vragen om uw zegen. En we danken u ook, Heer, dat het gebed voor de neuropathie van zuster Aukje van der Veen door u verhoord wordt. Langzaam maar zeker. Herstel. En Heer, we bidden mee. Wilt u dit wonder verder uitwerken? Wat is het prachtig als je het mag zien dat u wonderen doet, Heer. En u doet ze. We weten het, we belijden het. Opent u onze ogen ervoor dat we het zien. En u daar ook alle lof en eer voor geven. Heer, we bidden samen met de kerk door de eeuwen heen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan mogen we onze gaven geven voor de kerk. En het slotlied is gezang 445. We zingen vers 1 en 2 voor. En vers 3 na de zegen. Thank you. En zo mogen we de wereld in, met een boodschap, met een blij en dankbaar hart, als gezegende mensen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.